En zo hebben we vandaag dan bepaald geen fraai onderwerp. Want spreken over de Satan, ja. Het is vaak al moeilijk genoeg om te spreken over onze Heer. En mensen hebben soms al moeite genoeg om te geloven dat er, vooral dat woord ertussen, dat er een God bestaat. Dat God bestaat, bedoel ik. Hè? En als het daarna nog gaat over de Satan, wordt het hoogst twijfelachtig. Want je zal ze de kost moeten geven die wel geloven dat God bestaat, maar een duivel kennen zij niet. Ik persoonlijk zeg zulke dingen dan met een grijns. Want ik blijf bij toch wat vreemd te vinden dat als men de bekende vraag stelt, als er dan een God is, waarom is er dan zoveel ellende op de wereld? Dan zou men toch met gemak moeten antwoorden, dat is niet omdat er een God is, maar dat is omdat er een duivel, een Satan is. Dat is makkelijker te bewijzen, omdat hij ook actiever is in deze wereld, dan dat je uit de praktijk zou moeten bewijzen dat God bestaat. Zie? Dus zo moeilijk is dat niet. Maar men wil dat liever niet zien. Men gelooft over het algemeen liever in het goede, dat dan soms wat ondergeschikt is, maar dat het komt door het kwade, dat dringt dikwijls niet door. Maar niettemin spreekt de Bijbel over een Satan, een tegenstander. Ik heb me laten vertellen, ik heb ze niet allemaal gevonden, maar ik heb me laten vertellen dat er een stuk of 40 uitdrukkingen in de Bijbel zijn ter aanduiding van de duivel. Daar zullen we wel een paar tamelijk ondergeschikte bij zijn, maar we kennen er inderdaad nogal wat. En we zullen er ook wel een paar tegenkomen vandaag. Aan de andere kant, men spreekt over God, maar ook over de duivel, dikwijls als over iets. Namelijk niet over iemand, maar over iets. Men gelooft niet in die man met die witte baard enzovoorts, maar men gelooft wel dat er iets is, sprekend over God. En iets dergelijks gebeurt ook nog wel eens met de duivel. Men gelooft niet in hem als een persoon of persoonlijkheid, als een levend en denkend wezen, maar men ziet hem als iets. En als we hem dan in de Bijbel tegenkomen, is men geneigd hem te zien als een soort metafoor, als een soort personificatie, een persoonlijke voorstelling van iets. Het kwade in het algemeen. En let op het onzijdige daarvan. Het kwade. Het kwaad. Dit zijn dingen die... Laat ik het anders zeggen. Het zijn dingen waar we niet werkelijk diep op in kunnen gaan. Maar ik wil toch wel even een paar dingen zeggen. Het idee dat God iets is, is ook niet zo onbijbels als wij dikwijls denken. Maar het probleem ervan is dat wij dan hem niet kennen. Of het niet kennen. Wat we in de Bijbel vinden is dat God is de onkenbare, de onzienlijke God, tot wie men niet kan naderen, die men niet zelf kan uitvinden. Mijn Bijbel zegt dat ook allemaal daarover. Maar dat is de reden waarom God zich aan ons bekend maakt, wel degelijk in één persoon, en met een grijns zeg ik weer één persoon. God maakt zich bekend in en via één persoon die wij de Bijbelse geschiedenis doorkennen als de Heere Jezus Christus. Hij is de personificatie van de Godheid. Zo staat het zelfs in de meest orthodoxe Bijbelse commentaren. En daar houd ik het ook inderdaad maar op. Wij kunnen ons wellicht een abstract beeld van God willen vormen. Dat gaat niet. Wat wel gaat, is dat we ons een voorstelling maken van God als iemand. Maar dan ontstaat meteen het beeld van de onzienlijke God. En die heet de Heere Jezus Christus. Zo zit het. En wat daarachter steekt, dat weet ik niet, daar spreekt de Bijbel niet over. De Bijbel spreekt wel over attributen, eigenschappen van de Godheid, maar het zijn zo zonder meer eigenschappen dus van hem die het beeld Gods is en die de uitstraling is van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Kortom, Als wij God leren kennen, leren wij de Heer Jezus Christus kennen. Maar in werkelijkheid gaat het andersom. Wij leren de Heer Jezus Christus kennen en daarmee God. Want Hij is degene, de Heer Jezus Christus is degene die Hem ons verklaard heeft. Met dank aan Johannes 1. Daar staat eigenlijk, Hij is de exegese van God. Want het woord exegese is dan vertaald met verklaren, dat is het toch ongeveer, uitleggen. Hij is het die ons God verklaard heeft. Hij is de exegese van God. Ik neem aan dat deze dingen redelijk bekend zijn en daarom noem ik ze eerst, omdat hetzelfde verhaal ongeveer ook geldt voor de duivel, de Satan, de oude slang of hoe je maar genoemd mag worden. Ik gebruik vandaag die woorden gewoon wat door elkaar voor het gemak. Want wie die duivel precies is, in abstracto zou ik u niet kunnen vertellen, maar dat het gaat over iets, dat is ongetwijfeld zo. En het heet al gauw het kwaad, het boze, de zonde in de wereld. Maar neem niet weg dat er ons voorgesteld wordt dat dat kwaad, die zonde enzovoort, het verderf en hoe het maar heten mag, ons wordt voorgesteld als een persoon, als iemand, als een wezen. Hoe men zich die moet voorstellen, dat weet ik niet. Maar als men vraagt hoe moet ik mijn God voorstellen, dan zeg ik als de Heer Jezus Christus. En als wij een concreet beeld zouden willen hebben van de Satan, dan komen wij terecht, ik zeg dat ook meteen maar aan het begin van de dag, dan komen wij terecht bij die figuur die straks in de toekomst wel degelijk zichtbaar op aarde aanwezig zal zijn. In zijn vernedering. Net zo goed als dat we de Heer Jezus kennen als iemand die op aarde was in zijn vernedering. En die zien we in de toekomst weer op aarde. Maar dan niet meer vernederd uiteraard, maar als de verhoogde die zich op aarde manifesteert. Van de Satan wordt geleerd, en ik ben maar heel voortvarend met dat soort dingen. Van de Satan wordt geleerd, als u mij vraagt, dat hij in de toekomst op aarde zal geworpen worden en dan op aarde beschreven wordt onder de term antichrist ongeveer. Ik zeg dat maar meteen, want laten we zeggen, de carrière van de Satan is een aflopende zaak. En ik weet hoeveel misverstand er over bestaat, maar ik zeg het toch maar gewoon in één zin. Die beroemde antichrist die in de toekomst op aarde zal verschijnen, in de Bijbelse betekenis van de term, is niet anders dan de Satan op aarde, in een min of meer menselijke gedaante. Men noemt hem ook in een klassieke term de baarlijke duivel. Want baarlijk wil zeggen dat hij vorm heeft en massa heeft. Dat is immers een baar. Goud, geld, wat het maar is, een broodje. Heet het ook wel. Maar de baarlijke duivel. Dat wil zeggen, hij is wel degelijk iemand. En als je dat een persoon wil noemen, ja, dat is ook goed. Al moet strikt genomen gezegd worden dat wij pas over de persoon van God spreken als hij op aarde gestalte krijgt, als hij daadwerkelijk tastbaar en zichtbaar is. En zo zou men over de persoon van de duivel ook pas spreken als hij op aarde geworpen is en in een tastbare, zichtbare gedaante op aarde zal zijn. Maar zoals gezegd, hij heet in de Johannesbrieven dan de antichrist. Maar goed, misschien hebben we het daar nog over en het kan ook best zijn dat ik dat bewaar voor weer een andere gelegenheid, omdat daar natuurlijk nogal wat aan vastzit in verband met het profetisch woord en gepaardgaande met de wederkomst van Christus. In de eerste plaats wil ik u laten zien, en ik doe mijn best om zoveel mogelijk schriftplaatsen te noemen, daar bent u op deze plaats en onder deze titel zo gewend. Daarom noemen we het ook zo, college. Bijbelteksten moeten we hebben. Maar ik zal proberen u in de eerste plaats schriftplaatsen te geven. Wellicht voor u overbodig, maar schriftplaatsen waarin wij de duivel inderdaad tegenkomen als één wezen. En dat woord gebruik ik in plaats van persoon, omdat het correcter is, hè? Persoon is eigenlijk altijd zichtbaar en tastbaar. En als het niet zichtbaar en tastbaar is, dan zouden we moeten spreken over een wezen, een zijn, een wezen. Wel degelijk over iemand, maar dat heet nou eenmaal in de oude talen niet een persoon. In de eerste plaats noem ik u 1 Kronieken 21. Vers 1. Waar staat, toen stond de Satan op tegen Israël en hij porde David aan dat hij Israël telde. Wat een leuke beschrijving. Toen stond de Satan op, hij werd actief en hij porde David aan dat hij Israël telde. Dat was niet de bedoeling. En u begrijpt nou misschien meteen hoe het in elkaar stak, want David telde het volk. En dat nam de Heer hem niet in dank af en het had nogal wat negatieve gevolgen voor David en voor het volk trouwens. Maar het idee dat erachter steekt is natuurlijk dat zodra men gaat tellen, maakt men zich eigenaar. Vandaar dat we in het Nieuwe Testament in Openbaring een uitdrukking vinden over een schare die niemand tellen kan. Dat wil niet zeggen dat die ontelbaar is. Als er een aantal is, is het altijd te tellen. Het duurt soms wat langer. Maar als er staat die niemand tellen kan, betekent het dat niemand zich daar meester van kan maken. Die schare die niemand tellen kan, bestaat immers uit gelovigen, uit alle volkeren der aarde, die deel krijgen aan het koninkrijk, het nieuwe verbond of wat het maar wezen mag. Schare die niemand tellen kan. En dat betekent dat de mens het niet kan, maar ook niet mag. Als David zijn volk gaat tellen, zegt de Heer, ja, maar het is mijn volk, er valt voor jou niks te tellen. Maar de Satan heeft de neiging om alles wat er is te tellen. Om de dingen zich eigen te maken. We komen daar later op, want ik probeer het dan toch enigszins systematisch te doen. Maar Satan is degene die streeft naar de macht over heel de schepping en een positie boven God. En dat is wat je hier geïllustreerd vindt. Het woord Satan wordt overigens gewoonlijk vertaald met tegenstander. Dat schijnt zo te zijn, maar als ik het nazoek, dat wil zeggen etymologisch, waar het woord vandaan komt, dan kom ik altijd uit bij shit. Ik zeg dat ook maar vandaag, want ik probeer met zo min mogelijk respect over de figuur te spreken. Shit, dat is het woord Satan namelijk. Echt wel. En er is ook een Nederlands woord voor, maar nou ja, er komt iets te dichtbij. Maar dat is wat het is. Met andere woorden, het heeft de betekenis van afval. Dat is wat de betekenis is. Afval. Dat wat je weggooit. Omdat het er niet bij hoort. En het is dus wel degelijk vijandig. Als afvalstoffen uit je lichaam niet verdwijnen, dan is het niet best met je, dan ga je aan dood. Dat is verderf. Dus wel degelijk tegenstander. Maar tegenstander is de praktische betekenis van de term. De praktische toepassing. De grondbetekenis is die van afval. Nou goed. Maar hij wordt duidelijk beschreven als iemand. Dat is nog laconiek. Je kunt natuurlijk zeggen dat is een metafoor. Dat is bij wijze van spreken. Want hoe leg je het anders uit? Anders wordt het zo'n abstract verhaal. Dan zeggen ja, dat kan allemaal wezen. Maar daar heb ik geen boodschap aan verder. Want dan wordt het toch weer eigen filosofie. Je kan je beter houden aan wat de Bijbel er ons van vertelt. En begrijp je me goed, het is heel concreet en dat zal later ook blijken. Het is niet maar een metafoor, al lijkt het erop, het is niet maar een stijlfiguur, maar het gaat wel degelijk om iemand die de verpersoonlijking is van het kwade. Op allerlei manieren. Nou, daarna kom ik tamelijk logischerwijze terecht in Job 1. Job 1 en 2. Het zijn bekende gedeelten, Job 1 vanaf vers 6 tot en met vers 12 en Job 2 vers 1 tot en met 7. Daar kan je helemaal moeilijk onderuit en ik vind het ook komisch eigenlijk. Niet het verhaal zelf, maar wel de beschrijving ervan, want u weet dat het boek Job met zijn tientallen hoofdstukken een en al filosofie is. Falende filosofie, wel te verstaan. Je kan je best doen om het te volgen, maar het heeft niet zo geweldig veel zin, omdat over het algemeen het staat vol onzin. Men redeneert wel aardig, het is heel intellectueel, maar men slaat constant de plank mis, of wat het maar was. Het is heel hoogdravend, Job is een van de beroemde wijsheidsboeken. En bovendien, daar zijn altijd de vragen over, mede om de de aard van het onderwerp, de vraag naar het lijden van de mens enzovoorts. Daar verdiept iedereen zich in en het lijkt een onoplosbaar probleem, dus staat meteen op hoog intellectueel niveau. En daarom is het zo komisch dat er gewoon staat dat de zonen gods verzamelden zich en hadden een bespreking. En de duivel was er toen ook bij, hè? En die zei zus en zo, en toen zei God nou zus en zo, en dat is een gesprek. En dat klinkt als een sprookje en dat vind ik het leuke er ook van. Ik bedoel dit, als de rest van het boek zo serieus genomen moet worden en een uitdaging is voor het intellect van de mens, dan zou men toch moeten begrijpen dat die voorstelling van zaken daarin op hoogst concreet is en dus net zo goed op datzelfde hoge niveau. Maar meer valt er niet van te zeggen. Als je er wat van begrijpen wil, moet je dat soort schriftgedeelten lezen. Dat is wat er aan de hand is. Je vindt God tegenover de Satan, God tegenover zijn tegenstander enzovoorts. En hoe stellen wij dat voor? Niet maar als natuurkrachten die tegen elkaar inwerken, maar het wordt ons gewoon voorgesteld als twee personen, om zo te zeggen. Twee wezens die tegenover elkaar staan enzovoorts. En zo zou je het maar het beste kunnen opvatten ook. Te meer omdat we God kennen als één persoon in de gedaante van de Heer Jezus. En de duivel zullen we nog tegenkomen, zelfs hier op aarde, als hij uit de hemel naar de aarde geworpen is. Toch? Iemand. Concreet. Er gebeurt van alles met hem. Maar goed, we komen het verder vandaag ook wel tegen. Dan hebben wij nog eventueel Psalm 109. Want Psalm 109, vers 6. Gebed om bestraffing der vijanden en dus gebed om verlossing. Waar staat in vers 2, nou ja, vers 1 dan maar gewoon. Psalm van David voor de opperzangmeester. O God, mijn heils, zwijg niet, want de mond des goddelozen. Voor alle duidelijkheid, dat is enkelvoud, des goddelozen. Als je de naamvoudsvorm vermijdt, dan krijg je want de mond van de goddeloze, enkelvoud, één. En de mond des bedrogs zijn tegen mij open gedaan, enkelvoud. Daarna, zij hebben, dan wordt het meervoud, zij hebben met mij gesproken met een valse tong. Maar men zal begrijpen dat het laatste meervoud slaat op de mens uiteraard, mensen. Die spraken met valse tong, maar valse tong komt overeen met bedrog eerder uit dit vers. En daar heet het gewoon de mond, enkelvoud des bedrogs. En daarvoor heet het de mond van de goddeloze enkelvoud. Zodat je achtereenvolgens ziet eerst de werking van Satan zelf. En daarna zijn personeel in de gedaante van in elk geval mensen. Heb je dat? En die mond van de duivel, om zo te zeggen, is via monden van mensen opengegaan tegen de psalmist. Maar u en ik weten dat het in werkelijkheid gaat niet over de psalmist, maar over de Heer Jezus Christus uiteraard. Messiaans. En deze woorden komen dus uit de mond van de Heer zelf. Met hatelijke woorden hebben ze mij omsingeld. Ja, ze hebben mij bestreden zonder oorzaak. Voor mijn liefde staan zij mij tegen, maar ik was steeds in gebed. En zij hebben mij kwaad voor goed opgelegd en haat voor mijn liefde. En het gebed is, stel een goddeloze over hem en de Satan sta aan zijn rechterhand. En wat eerst heet de goddeloze, heet vervolgens Satan. Maar je mag natuurlijk de conclusie trekken dat de goddeloze uit vers 6 dezelfde is als de goddeloze in vers 2. En dus goddeloze, wie? Satan. En er wordt gebeden dat de Satan zou heersen in de praktijk over het Joodse volk. Ik heb het niet geschreven. Staat er nou eenmaal zo. En dus wat gebeurd is in de praktijk, want waar het over gaat is natuurlijk dat dit een gebed is ter gelegenheid van de kruisiging, het lijden en de kruisiging van de Heer Jezus, waarbij wel degelijk een oordeel gevraagd wordt over degenen die dit gedaan hebben. Begrijp je me goed? Voor degenen die tot geloof zouden komen is er vergeving. Voor degenen die ondanks alles en ondanks de prediking van het evangelie, ook na de opstanding van Christus, hem niet accepteren en blijven vervolgen. En dat deden ze, lees maar Handelingen, geldt dit gebed. En dat is ook ongetwijfeld wat er gebeurd is. Het is trouwens niks bijzonder. Niks bijzonders, omdat in wezen dit gebed van toepassing is ook niet alleen op de Joden in de eerste plaats, maar daarna over alle volkeren. Want, die zeg ik dan ook maar helemaal aan het begin van de dag, in de praktijk is Satan de God deze eeuw, de overste deze wereld, of hoe je maar genoemd mag worden, we hebben het dan later nog over. Als men in de wereld met de Bijbel dicht op zoek gaat naar God, en stel dat men wat vindt, dan vindt men de duivel. Daarom komen alle religies bij de duivel uit. Bij Gods tegenstander. Hij beheerst de wereld, zegt mijn Bijbel. En dan mag je weer vragen. En als Satan dan de wereld regeert, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Nou ja, dat is een domme vraag, dat is vanzelfsprekend. I rest my case, heet het dan, hè. Voor Kees is dat. Maar goed. Psalm 109. Er wordt dus beschreven als een persoon, in die, iemand die macht uitoefent enzovoorts. En die inderdaad spreekt. Weliswaar ook via mensen, maar hij spreekt. Hij heeft wat te verkondigen en vooral te beschuldigen. En dat doet hij tot in onze dagen. Zie, ook dat komen we later tegen. Daarna noem ik Zacharia 3. Dit is in een visioen, Zacharia 3 vers 1. Daarna toonde hij mij Jozua, met een S deze keer, Jozua de hoge priester, dat was in de dagen van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, onder Zerubabel als erfgenaam van de troon van David, en onder Jozua als de toenmalige Joodse hoge priester. Daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. Het punt is natuurlijk dat deze Jozua een type is van de Heer Jezus. Daarom heet hij ook zo. Want Jezus en Jozua is echt dezelfde naam. De een is alleen wat vergriekst. En de oorspronkelijke naam is Jozua. Jehovah is redding, betekent dat. Nou goed, hij toonde mij Jozua de hoge priester staande voor het aangezicht van de engel des Heren. Dat laat zich raden, want de Heer Jezus is de engel des Heren. Maar dat is weer een ander onderwerp. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Dan heb je Satan en wederstaan, tegenstaan, de tegenstander. Hè? En begrijp je me goed, dit is weliswaar symboliek. Maar deze Jozua was wel degelijk een bestaande figuur. Hij was de toenmalige hogepriester van het Joodse volk. Hij wordt hier alleen door Zacharia gezien in één visioen, in één nachtgezicht. En hetzelfde geldt dus voor die andere figuur, de Satan die aan zijn rechterhand stond. Hij werd hier gezien in het visioen, maar het is wel degelijk een bestaande figuur, om zo te zeggen, net zo concreet als Jozua. Zie? Nou goed, waar het om gaat is dat Jozua hier een beeld is van de Heer Jezus en een uitbeelding is van de komst van de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. De echte Jozua, de echte Jezus dus, hè? Om zo te zeggen. Maar de duivel is de grote tegenstander, de verzoeker, ook van de Heer Jezus, maar daar komen we straks op terecht vanzelfsprekend. Maar tussen die twee gaat het. Dat wil zeggen, de strijd wordt tussen die twee gevoerd. Dat is de strijd tussen goed en kwaad, als je het abstraheert. Maar in concreto, het is de strijd tussen de Heer Jezus Christus en de Satan. Die verder geen naam krijgt dan, hè. Maar goed. En dus staat er: de Heere schelde u, gij Satan, want dat zou gebeuren. Dat wil zeggen, Satan zou Delft het onderspit Delven, of zoiets, zou verslagen, zou overwonnen worden. En ook daar hebben we het nog over. Daarna, uit het Nieuwe Testament, lees ik in dit verband 1 Petrus 5. Want er zijn zacht meer teksten waaruit hij als iemand naar voren komt, maar die komen we vanzelf toch wel tegen. Het is alleen maar even als inleiding. 1 Petrus 5. Waar in vers 7 staat, de bekende tekst: werpt al uw bekommernis op hem. God namelijk, uit het voorgaande vers, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Dan hoeven we daar zelf niet al te veel aan te doen. En daarna: zijt nuchter en waakt. En ik kan niet nalaten enigszins vooruit te lopen en erop te wijzen wat dus een goede verdediging is, een Bijbelse verdediging is tegen de Satan: nuchter en waakzaam zijn. Je niet meelaten slepen door wat? Ja, maar nuchter en waakzaam zijn wil zeggen dat je niet meelaat slepen door emoties. Emoties. Daarom is het zo ellendig dat heel wat godsdienst, ook zogenaamd christendom, zich richt op en zelfs gebaseerd is op emoties. Je weet waar je dan terechtkomt. He? En dat begint met blijdschap, dat is emotie. Het begint met positieve opwinding, zal ik maar bestaat wel, hè? Positieve opwinding, of hoe je dat benoemt, hè? Maar dat wordt vanzelf anders, want daarna val je vanzelf in een gat. U weet toch hoe de duivel dat doet? Hij leidt de Heer eerst op een hoge berg en dan probeert hij hem eraf te duwen. Over de rand. Hemelhoog jouchzend en dan zo'n tode betrupt. Om er wat cultuur in te gooien, nietwaar? Maar zijt nuchter en waakt. Want uw tegenpartij, beschouwd als een commentaar op de term Satan uit het Hebreeuwse, uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Dat laatste is een metafoor. Nou ja, een vergelijking eigenlijk, hè? Gaat rond als een briesende leeuw. Maar hij is de Satan, dat is trouwens de Hebreeuwse term, Satan. En hij gaat rond, en hij wordt hier genoemd de tegenpartij, Satan eventueel in het Hebreeuws, de duivel. En duivel is een Griekse beschrijving van dezelfde figuur. En de term duivel letterlijk heeft de betekenis van dooreenwerper. Dia, dat is door, en bolos, daar zit ons woord bal in, het werpen. Het gooien ergens mee. Hij gooit de dingen door elkaar. En dan te bedenken dat er in onze dagen mensen zijn die zeggen: nou ja, het is zo'n warboel. De een beweert zus en de ander beweert zo. En we vinden de prachtige staalkaart van allerlei, van de veelkleurige wijsheid Gods. Maar in werkelijkheid gaat het niet om God. En het is ook niet veelkleurig. In werkelijkheid gaat het om de verwarring van de duivel. En even snel, tussendoor. En verwarring komt uit Babel. En wie is ook weer de koning van Babel?
De duivel.
De duivel. Maar daar hebben we het ook nog over. Om maar even snel te doen, hè. Goed. Uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. Zo van: hij is op zoek en hij denkt na en hij praktiseert hoe hij je te pakken kan nemen. Bij andere gelegenheid is hij een listige slang. Het gaat om hetzelfde. Zie? En dat is niet een abstracte kracht, een natuurkracht die nou eenmaal op een vaste methode werkt. Maar integendeel, het heeft met intelligentie te maken. Slinksheid. In dit geval. Maar goed. De welke, vers 9, de welke wederstaat, want het is wel een tegenpartij, maar wij zouden de tegenstander tegenstaan. Dat is vers 9. den welken wederstaat, dat wil zeggen wederstaat hem, vastzijnde in het geloof, in de schriften uiteraard, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt, enzovoorts. Maar men zou zich vernederen onder de krachtige hand Gods. Dat is vers 6 en dat is ook een van de methoden waardoor wij ons wapenen als het ware tegen Satan. Wij onderwerpen ons goden, maar ook daar hebben we het over. Want dat staat weer ergens anders, hè? In Jacobus 4 geloof ik. Maar goed, ik laat het maar even zo. Ik wil erop wijzen dat ook de Heer Jezus zelf de Satan beschouwt als iemand met wie hij in discussie is eventueel. Bekendste schriftgedeelten zijn natuurlijk Matthäus, dan wel Lucas 4. In allebei de gevallen vanaf vers 1. Dat is namelijk helemaal aan het begin van wat wij noemen het openbare optreden van de Heer Jezus. Dat begint immers met zijn doop. Als uitdrukking van dat hij zelf wedergeboren zou moeten worden. Want doop is een beeld van wedergeboorte. En eventueel daarvan afgeleid afwassing van zonde. Maar dat is precies wat de Heer Jezus zou ondergaan. Hij zou wedergeboren worden, sterven en uit de dood opstaan en daarmee onze zonde die hij droeg, zou hij wegdoen. Daarom liet hij zich dopen, ook zo'n moeilijk onderwerp schijnbaar, maar er is niks moeilijks aan, hè. Daarom liet hij zich dopen en daarna staat er in Matthäus 4 vers 1 bijvoorbeeld, toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Nou ja, en de verzoeker, vers 3, tot hem gekomen zijnde, zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. En hij antwoordende zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. En zo gaat het een poosje verder, en het antwoord op de uitdagingen van de duivel bestaat altijd uit, er is geschreven. En dat sluit precies aan bij wat we zojuist lazen in 1 Petrus 5. We zouden vasthouden aan het woord in geloof en dus wij zouden weten. Dat heeft niks met emotie te maken, maar dat heeft gewoon te maken met vaststaande feiten. Er is geschreven. Dat is ook de beste verdediging tegen de duivel. Toch? En zodra men om het geschrevene, met name van de Bijbel, heen probeert te gaan, weet je meteen met wie je van doen hebt. Moeilijk rustig.
De duivel begint met er staat geschreven.
Ja, maar het antwoord van de Heer is er staat geschreven, ja, vervolgens.
Ja. Hoe werkt dat in de praktijk? Want de duivel die komt dus ook met Bijbelteksten.
Ja, de punt is natuurlijk dat als wij geacht worden christenen te zijn, of althans leven in een christelijke cultuur, of we zijn echt christenen, als je ons hebben moet, begint je dus met de Bijbel, logischerwijze. Toch? Neemt eerst een Bijbel ter hand. Waarschijnlijk gaat hij hem daarna opnieuw vertalen. Maar vooruit. In ieder geval, maar dat is Genesis natuurlijk. Hè? In de introductie van de duivel, op de bladzijde van de Bijbel, komt hij tevoorschijn als die slang. Daar hebben we het later ook nog wel even over. Als die slang die vraagt of God wel gesproken heeft. De variant uit Leiden was of de slang wel gesproken had. Maar, en dan had je weer een kerkscheuring, geloof ik, hè? In Nederland. Over die kwestie of de slang wel gesproken had. Nou ja, de vraag is of God gesproken had, dat vroeg de slang. En toen men zei, ja, hij heeft gesproken, dit heeft hij gezegd. Toen trok de duivel plan B uit de la, zal ik maar zeggen. Oké, God heeft dat wel gezegd, maar hij heeft het anders bedoeld. En zo gaat het. Hij begint met de Bijbel enzovoort. Kijk, als iemand Mohammedaan is of zo, dan komt hij met de Koran aanzetten. En bij anderen komt hij met het boek van Mormon. En bij anderen komt hij met het boek van Warwick. En dan nog weer anderen heeft hij weer een ander boek. Hè? Doelgericht leven, broer. Doelgericht leven. Dat zei de duivel ook. En dan word je als God. En veel eten van de boom der kennis is goeds en is kwaads. En ik sprak broeder Bonhoff een paar dagen geleden en die zei, ja, en dat leren ze niet uit de Bijbel, doelgericht leven, maar dat leren ze uit dat boekje. En zo is het precies. Dan ga je buiten de Bijbel om, je weet waar je terechtkomt. Je weet waar je terechtkomt. Bij de verkeerde, bij de tegenstander namelijk. Nou goed. En hier worden de Heer Jezus doelen voorgesteld en de Heer zegt, nee, want er staat geschreven. Zie? Meer wil ik er nou niet over zeggen, maar het is duidelijk een dialoog hier tussen twee personen. Ik gebruik dat woord dan maar zo, hè. Nou, en het eindigt met, toen liet de duivel van hem af en ziet de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Daar zeg ik ook maar weer meteen bij, als wij de duivel niet wederstaan of niet willen wederstaan, niet antwoord geven met er staat geschreven, dan vrees ik dat wij op die hulp van die engelen ook niet al te zeer zouden moeten rekenen. Hebben die nog? Als ze niet van plan zijn de Heer te dienen, trouw zijn aan zijn woord, waarom zou de Heer zijn engelen zenden? Maar goed, ook dat vinden we op andere plaatsen. Even kijken wat ik heb opgeschreven. Ik heb opgeschreven Lucas hoofdstuk 10. In dit verband Lucas 10 vers 18. Namelijk, daar zeggen discipelen tegen de Heer Jezus in Lucas 10 vers 17. Heren, ook de duivelen. Maar u weet het, hè? Elke keer als er duivel staat in het meervoud, in de Statenvertaling, want andere ken ik niet. Elke keer als het er zo staat, is het de vertaling van het woord demon. Demonen staat er dus. Duivelen, diabolos in het meervoud, bestaat niet. Hè? Duivelen zijn demonen. Men zou dat in de vertaling eigenlijk moeten corrigeren, maar je kunt het ook één keer uit je hoofd leren dat het zo is. Dan weet je dat voor altijd. Hè? Dat wil zeggen, ook de demonen zijn aan ons onderworpen in uw naam. En hij zei tot hen, ik zag de Satan als een bliksel, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen, staat er. Voor alle duidelijkheid. Dit is profetie. En ik waarschuw u nu al, wij spreken bij gelegenheid ook vandaag nog over de val van Satan. Hoe het komt, weet ik niet. Maar mensen schijnen te denken dat de val van Satan betekent dat Satan gestruikeld is, dan wel een schop gekregen heeft en toen viel hij uit de hemel. Maar waar naartoe dan, is dan niet helemaal duidelijk. Men denkt abusievelijk dat Satan niet in de hemel is. Maar Satan is in de hemel. En het woord val kan inderdaad op twee verschillende manieren toegepast worden. Namelijk aan de ene kant in verband met zijn zondeval. Hoe hard viel Adam toen hij viel? De zondeval van Adam. Hij bleef gewoon staan, denk ik. Of misschien zat hij wel in een luie stoel. Maar goed, dat doet er nou ook niet toe. Om een appel te eten, broeder. Ja. Maar goed. Maar de val van Satan, meestal hebben we het dan over zijn zondeval. Maar het houdt niet in dat hij lager terecht kwam in de schepping of iets dergelijks. Hij is namelijk nog steeds in de hemel. En als dat niet zo is, dan moet hij ergens op aarde zijn, want meer smaak hebben we niet. Hij is nog steeds in de hemel, tot vandaag. En dat is ook wat het Nieuwe Testament uitdrukkelijk zegt. Als hier dus staat, ik zag hem uit de hemel vallen, is dat een profetie, een visioen. Dat wil zeggen, de Heer heeft dat voor ogen gehad, waarom ook niet. Hij was een profeet in zijn omwandeling op aarde. Let op, ik zeg met opzet niet, hij was nou eenmaal God op aarde, want dan krijg ik veel grotere problemen. Maar hij was gewoon een profeet op aarde en hij had die dingen gezien. Hij wist dat dat zou gebeuren. En hij wist ook hoe dat zou gebeuren. Door hem namelijk. Dat lezen we dan ook inderdaad later. Want in de toekomst zal Satan inderdaad uit de hemel nedergeworpen worden. Dat is het woord uit Openbaring 12. En het zal gebeuren door de Heer Jezus zelf, namelijk door de overwinning die de Heer reeds behaald heeft in zijn dood en opstanding. En de uitwerking daarvan zal in de toekomst zijn dat Satan uit de hemel geworpen zal worden. En wat hier gezegd wordt, nou ja, die demonen zijn in jullie onderworpen, maar ik zal je nog wat anders vertellen, die Satan zal uit de hemel vallen, geworpen worden. En dat is hun hoogste baas, hè? Dat is de hoogste baas van de demonen. Voor alle duidelijkheid, ik weet niet of ik er nog aan toe kom, daar komen we zo nog op, maar de hele term Beelzebub, ook wel Beelzebul, als aanduiding van de duivel, wordt weliswaar letterlijk vertaald met Heer, B.L. Baal, Heer der Vliegen. Maar dat is een metafoor, want onder vliegen te verstaan, demonen. Hij is de Heer der demonen, namelijk. Maar die worden met het woord vlieg aangeduid. Dus denk daar nog eens aan. Als u last hebt van vliegen. Had je al gedacht, hè? Ja. Maar de Satan zal uit de hemel geworpen worden. En hij wordt hier beschreven als de vijand in het volgende vers enzovoorts. En hier wordt aangekondigd de overwinning die de Heer Jezus zal behalen op de tegenstander, op de duivel, met als uiteindelijk gevolg dat hij niet alleen uit de hemel zal vallen, maar daarna ook nog van de aarde vernederd zal worden naar uiteindelijk de poel des vuurs. Eerst in de afgrond staat er en daarna uiteindelijk in de poel des vuurs.
Er zijn drie woorden, Beelzebul
en Beelzebub. Ja, dat is hetzelfde. Ja. Er komt wel meer voor, dat er een letter verandert in een woord zonder dat het de betekenis verandert, hè. Dus daar gaan we verder maar niet op in. Dit was Lucas 10 en dan ook maar even Lucas 13 vers 16. Daar is sprake van de genezing van de samengebogen vrouw. Zij kon zich ganselijk niet oprichten. Dat geldt voor de mens in het algemeen trouwens ook. Dat is vers 11 waar dat staat in Lucas 13. 18 jaar lang. Ze was samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. En de Heer geneest haar van haar krankheid, staat er in vers 12. Toen hadden ze commentaar erop dat hij dat op de Sabbat deed, hè, want het is werken, iemand genezen. Maar vooruit. En toen zei de Heer, je mag toch ook je os of je ezel losmaken van de kribbe en hem heen leiden om te doen drinken. Dat is vers 15. En deze, vers 16, die een dochter Abrahams is, welke de Satan, ziet, nu 18 jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van deze band op de dag des Sabbats? Maar waar het over gaat is dat de Satan haar gebonden had. Zodat je ziet dat inderdaad lichamelijke kwalen bij gelegenheid wel degelijk aan de Satan worden toegeschreven. Meer valt daar ook niet over te zeggen. Ja, dat valt wel wat over te zeggen. Maar het is een totaal ander onderwerp natuurlijk. Maar in elk geval worden deze dingen gebruikt door de Heer als een teken van zijn heerlijkheid en als een uitbeelding dus van de overwinning die hij op de Satan zou behalen in de toekomst. Want als u mij vraagt, die samengebogen vrouw, hè, die samengebogen vrouw, is gewoon een beeld van Israël. Ik denk zelfs in de eerste plaats van de 10 stammen, maar het maakt me niet zoveel uit, want hetzelfde geldt later net zo goed voor de 2 stammen. In de toekomst, het is een beeld van Israël, samengebogen, kan zich niet oprichten, is op de aarde, op het, en dus op het verderf gericht enzovoorts. En daarom wordt het ook aan de duivel toegeschreven, maar de Heer richt haar op. Nou goed. Maar het gaat erom dat het een strijd is tegen de duivel, die ons wel degelijk als iemand wordt voorgesteld. In dat verband lees ik ook nog Handelingen 10. Handelingen 10 vers 38. En we hebben het dus over de duivel als persoon, maar ook als in relatie tot de Heer Jezus. Hè? De twee tegenover elkaar. Handelingen 10, vers 38. Belangende Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Wel, het volgt dat hij de gezalfde werd toen hij de Heilige Geest ontving. En dat was definitief bij zijn opstanding uit de dood. Klopt precies. En vandaar die kracht, opstandingskracht van Christus. Welke het land doorgegaan is, goddoende en genezende allen die van de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. Dat slaat bij gelegenheid op lichamelijke genezing, dat is waar. Maar dat waren tekenen, en ze waren tekenen uiteraard van, laten we maar zeggen, geestelijk herstel. Geestelijke genezing. Want het waren tekenen van de Heer Jezus waaruit men zou besluiten dat hij dus blijkbaar de Messias was, enzovoorts. De lichamelijke genezing was niet zijn werkelijke doel. Het is een teken van zijn werkelijk doel, namelijk van de grotere dingen dan deze, namelijk de wedergeboorte van de mens. Maar het is een strijd tegen de duivel dus, hè. En dat is wat hier staat. Dan noem ik 1 Johannes 3. Een prachtige korte uitspraak. 1 Johannes 3, vers 8. Waar staat die de zonde doet? En ik heb helaas geen tijd nu om uit te leggen dat er weliswaar staat die de zonde doet, maar dat uit het verband blijkt dat het betekent die de zonde dient. Waarom ook niet de Heer zei, en dat staat ook in Johannes, maar dan in het Johannes Evangelie, en ieder die de zonde doet is een slaaf, een dienstknecht, is een slaaf van de zonde. En de apostel gebruikt hier het woord doen, maar in de betekenis van dienen. En zelfs in het Nederlands lijkt dat nog op elkaar, hè? Doen en dien. Dien. Ja. Die de zonde dient, doet, praktiseert, is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. En dus, om ons te verlossen van de heerschappij van de zonde. En daarmee ons te verlossen dus van de heerschappij van Satan, logischerwijze. Zie, wie de zonde doet, is uit de duivel, want die zondigt van de beginnen. Over die uitdrukking hebben we het later nog. Maar hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels en dus de machtheerschappij van de zonde verbreken zou. En dus een ieder die uit God geboren is, die doet, die dient de zonde niet. Integendeel, die dient de gerechtigheid, was de bedoeling, maar dat is onder andere Romeinen 6 en Romeinen hoofdstuk 12. Daar hebben we het later dan wel weer over. Dan noem ik in dit verband, in verband met de relatie tussen de persoon van onze heiland en de persoon van de duivel, om zo te zeggen, noem ik nog Openbaring hoofdstuk 12. Openbaring hoofdstuk 12, waarin vers 3 sprake is van een grote rode draak, hebben de zeven hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofd de 7 koninklijke hoeden. Men is in het algemeen traditioneel niet geneigd om te zeggen dat is de duivel, maar het is hem wel. Men herkent daar namelijk in de achtereenvolgende wereldrijken. En daarmee herkent men erin de tijden der heidenen. En dat is ook terecht, maar je zou meteen begrijpen dat het wel degelijk over de duivel gaat. Want die staat aan het hoofd van al die koninkrijken der aarde. Hij regeert de wereld. Hij is dat rijk. Als hij de koning is, is hij dat rijk. Zie je? En als het rijk van Babel is, want een van die rijken was Babylonisch, trouwens de meeste van die rijken waren expliciet Babylonisch, dan ligt het voor de hand dat de duivel ons inderdaad wordt voorgesteld als de koning van Babel. Waarom ook niet? Maar goed. Daarna staat er in vers 4. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. Daar moet je dan toch weer vaststellen, dat doet men ook, dat het toch wel weer om de duivel gaat. En men ziet erin, dikwijls, de val van Satan. Men bedoelt zijn zondeval, maar impliceert zijn verwijdering uit de hemel. Waarbij hij een derde van de engelen met zich meetrok, want er staat zijn staart trok het derde der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En omdat het in de verleden tijd staat, leest men ook alsof dat in het verleden al zou hebben plaatsgevonden. Maar dat is niet het geval. Daar gaat het niet over. Integendeel, dat zijn dingen die in de toekomst pas zullen gebeuren. En dat wordt in de volgende verse dan ook inderdaad geïllustreerd. Want daar staat in vers 7. En er werd... Of was. Maar ook dan wil het nog niet zeggen dat het in het verleden al heeft plaatsgevonden. Het gaat over de toekomst. Voor alle duidelijkheid, voor degenen die er moeite mee hebben. Jesaja 53 staat in de verleden tijd. Het is een beschrijving over het werk van de Heer Jezus, zijn lijden en dood enzovoorts. Hij was dit, hij was dat en hij werd zus en werd zo. Allemaal verleden tijd, zo staat het in onze Bijbelvertaling. En min of meer terecht, maar niettemin moest het nog gebeuren. Het zou nog wel enige eeuwen duren voordat dat vervuld zou zijn. En zo is het vaak met het profetisch woord, hier ook. Er werd krijg in de hemel, ja in het visioen wat Johannes zag. Maar waar het om gaat is dat het een visioen is van dingen die nog geschieden moesten. En dat is wat hier staat. Er werd krijg in de hemel, Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak en de draak krijgde ook en zijn engelen. En ik zeg het nu maar even heel kort, want Michael is gewoon, maar dat heb ik wel eens uitgelegd en dat doe ik een andere keer wel weer. Michael is gewoon Christus zelf. Daar heb ik niet de minste twijfel over. Het probleem is alleen dat men met name in Rooms-Katholieke kring en nog zo wat richtingen heeft men die Michael een identiteit toegewezen, losstaande van de Heer Jezus Christus. En men heeft een reeks van aartsengelen, terwijl de Bijbel er maar één kent, weet u wel. Dat is allemaal zo uit de hand gelopen dat je er nauwelijks van terug kunt komen. Maar ik ben er maar wat rigoureus in. Michael, wie is als God? Vraagteken, betekent zijn naam. Michael, wie is als God? Het antwoord is Christus zelf. Dat is hem. Meer zeg ik er niet van. En zijn engelen, zijn boodschappers, zijn personeel. Dat zijn wij, dat is de gemeente. Michael en zijn engelen. Krijgden tegen de draak. En de draak krijgt ook. En zijn engelen. Want tegenover elkaar staan Christus en de zijnen. En de duivel en de zijnen. En die strijd wordt in ieder geval al bijna ongeveer 2000 jaren gevoerd. Want wij hebben een strijd tegen overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. En is die verklager der broederen en hoe die maar heet, de briesende leeuw die zoekt wie hij zal verslinden. Die strijd is al lang aan de gang. Waar het hier om gaat is dat die strijd in de toekomst definitief beslecht zal worden. De strijd duurt wat lang, maar wij hebben de overwinning op die vijand. We lachen er nog uit ook.
20 jaar terug over gesproken over
Jesaja 13. Dat kan best, broeder, ja. Zou best kunnen, het is mij te lang geleden. Maar er staat dan, en zij hebben niet vermocht, de draak en zijn engelen, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel, dat is in de toekomst zo. Vers 9, de grote draak, als je titels van een naam van de duivel verzamelt, moet je hem opschrijven. De grote draak is geworpen, namelijk de oude slang. Is er dan ook een nieuwe slang? Ja, dat laat zich raden natuurlijk, hè? Dat is Christus uiteraard, hè? Dat heb ik nagevraagd aan Johannes. Johannes 3, gelijk de slang in de woestijn moest verhoogd worden. Alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. Zie je? Eerst waren er die andere slangen en toen kwam die ene, via Mozes. Die moesten maken. En Mozes staat voor de wet en zo kwam de Heer Jezus Christus onder de wet, om degenen die onder de wet waren te verlossen, enzovoorts. Precies, dus die oude slang, dat is de duivel. Welke genaamd wordt duivel in het Grieks? Diabolos. En Satanas, vergriekst Hebreeuws, Satan dus, die de gehele wereld verleidt, daarmee wordt hij de verleider der wereld. Zo kom je waarschijnlijk wel aan 40 titels voor de duivel. Ja. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde. En zijn engelen zijn of worden met hem geworpen. Dat is pas zo in de toekomst. Dat is pas zo, maar ik zeg het nu even heel kort, zonder het verder uit te leggen. Dat gebeurt pas als de mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat was vers 5. Anders gezegd, ter gelegenheid van de opname van de gemeente, waarbij Christus en de zijnen hun officiële positie in de hemel definitief innemen en ook actief innemen, wordt de duivel en zijn personeel worden uit de hemel geworpen onder het motto: They kicked him out of heaven. Als ik ooit nog eens een keer een cd'tje met aardige liedjes samenstel, dan zet ik hem erbij. They kicked him out of heaven. Een prachtverhaal. Huh? Because he wouldn't join the band. And what did they do? They kicked him out of heaven. Prachtig. Nou goed, dat gaat in de toekomst gebeuren. Dan komt hij op aarde terecht, maar dan inderdaad dus in een aardse gedaante. En dan wordt hij aangeduid als antichrist. Het tweede beest uit het voorgaande hoofdstuk. Maar waar het maar om gaat is dat we de Satan zien tegenover de Heer Jezus Christus inderdaad. En bij die gelegenheid zal het, dus vers 10, staat er, nu is de zaligheid en nu betekent inmiddels, dat zeg ik 100.000 keer, elke keer als ik nu tegenkom in de Bijbel, nu is inmiddels. Inmiddels is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en is de macht geworden van zijn, Gods, Christus. Want de verklager onze broederen, schrijf hem maar op, dat is weer een van die titels van de duivel, beschrijvende titel. De verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, zijn bezigheid, is nedergeworpen, op de aarde gekwakt. En wij die broederen, zijn inmiddels van de aarde verhoogd, ter gelegenheid van de opname van de gemeente, enzovoorts. Nou, daar laat ik hem even bij. Dan noem ik nog Openbaring 13. Misschien zal ik me niet doen. Noem ik niet. Vers 1 tot. Nee, die noem ik niet. Dat is een apart verhaal. Ik noem Openbaring 20 nog. Ten slotte. Waar staat. Waar we lezen. In vers 1 tot en met 10. Over dat de draak, vers 2, de oude slang, welke is de duivel en Satanas, dat is dus exact dezelfde als uit Openbaring 12. Er staat van een grote engel, waarom ook niet, zal Michael wel zijn. Ik bedoel Christus zelf uiteraard. Hij is toch degene die de overwinning behaalt op de duivel. Dus er staat, hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaren. Het binden duurde geen 1000 jaar, maar hij bond hem en 1000 jaar lang bleef hij gebonden, uiteraard. En hij wierp hem, gebonden en wel, dus, in de afgrond en sloot hem daarin, dat is ook binden, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, impliceren dat tot op dat moment hij de volken verleidt. En dat is zo, omdat de God deze eeuw is. De wereld regeert in de praktijk. Kun je hier ook lezen in. Dus, hè? Opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd worden. Er staat 7 keer iets van over 1000 jaren, want in die 1000 jaren is sprake van de heerschappij van Christus op aarde, over de aardse, over de levende mensheid. En daarna vers 7, en wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satan dus, maar dat wist je al, hij werd gebonden voor 1000 jaar, dus na 1000 jaar zal de Satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. En wat gaat hij dan doen, tenzij anders vermeld? Hij gaat uit om de volken te verleiden, want dat is een business, hè? Dat is een bezigheid. Dat doet hij ook, maar het... eindigt in halverwege vers 9. Er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en zulfers, zwavel zeg maar, al waar het beest en de valse profeet zijn. En ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. In de zin van, dat blijft zo. In de zin van, daar komt geen einde aan, er komen er ook niet meer uit. En dus het einde van de carrière van de duivel. Zoals met zoveel carrières, het is eerst veelbelovend. Maar volgens de wet van Murphy komt er uiteindelijk toch niks van terecht. Het eindigt allemaal in de poel des vuurs. Tenzij er verlossing is, zuster, maar ja. Die is er nou eenmaal. Goed, daar moeten we het dringend bij laten, want het is tijd voor een pauze.